Wat vindt Nederland over Europa? Het zal in ieder geval zoek zijn die ik gekozen heb voor de minister die in de ring, waarna mijn collega het spiegelbeeld daarvan zal behandelen. En dat alles dan binnen het kader van deze conferentie, die als titel heeft gekregen Nederland en Europa, van koploper naar tegenliggen. Het Asser-instituut, waarvan nu het nieuwe logo met een wat streng kijkende meneer Asser, die de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen, waarna ons instituut genoemd is. Het Asser-instituut dat houdt zich bezig met academisch onderzoek aan de ene kant en toegepast onderzoek aan de andere kant. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld voor landen die lid willen worden of lid zijn geworden van de EU uitleggen wat voor wetgeving ze moeten aanpassen, hoe ze hun praktijk moeten aanpassen, hoe ze het beter aan de Europese eisen daar beter aan te doen. Ik zit er ondertussen zelf 14 jaar met enige keren een uitleenbasis op grotere projecten langere tijd ander soort werk over Europa dan hier. Ik heb een paar jaar op het toenmalige ministerie van Volksgezondheid, Ruimte, Orde en Milieu toen nog gezeten om daar te helpen om de Nederlandse wetgeving op één lijn te krijgen met de Europese wetgeving. Ik zal het bijvoorbeeld daarom straks, als we dan een aantal voorbeelden hebben van misverstanden, beeldvorming en werkelijkheid, ingaan op iets, een dossier waar ik daar zelf niet persoonlijk mee bezig was, maar waar ik wel mee bezig heb gehouden, de Hedwiegenpolder. En ik zal ook raken aan een groter onderzoek, wat mijn collega's en ik een keer hebben gedaan voor een aantal Nederlandse ministeries, overigens met de medewerking van de Universiteit van Leiden en anderen, hebben wij in kaart gebracht of te meten valt wat nou eigenlijk de Europese invloed op Nederland is. Daar was ook een enorm breed debat over. Er is nog steeds een misverstand dat 80% van de Nederlandse wetgeving, van de nationale wetgeving, wordt voorgeschreven door een superstaat, de eurocraten, etc. Veel misverstanden. Enfin, dat is even snel over de achtergrond van wat het Asser-instituut hier in Den Haag gezeteld. Dan de vraag van vandaag, wat vindt Nederland over Europa? Nou, duidelijk, is dat er veel kritischer dan vroeger wordt gekeken tegenwoordig naar die Europese Unie. Veel kritischer in die zin dat wij natuurlijk aanvankelijk voor een samenwerking in Europa met een vijftal andere landen waren en tot aan het begin stonden van wat toen nog heette de Europese Economische Gemeenschap. Ja, het 50 hebben we dat met die andere landen opgericht, in de overtuiging dat dat goed was voor onze economische ontwikkeling, voor onze handel. En dat speelde zeker toen een belangrijke rol om te voorkomen dat er weer een oorlog zou uitbreken tussen landen die voorheen geregeld met elkaar in oorlog verkeerden. Dus dat was met name toen, en misschien nog steeds, toch een belangrijk punt. Dat vijf keer van goederen en personen. Dat was echt de essentie. En vandaar ook dat die club genoemd werd Europese Economische Gemeenschap. Dat wil zeggen, de focus was op economische samenwerking. En dat is een punt natuurlijk, als we even afzien van die mensen die roepen dat we uit de EU zouden moeten treden op dit moment. Waarvan gemiddeld werd dat dat niet eens dat misschien een kleine minderheid is van Nederlanders die daarvoor zijn. Dus daarvan afgezien. Zie je ook wel eens een keer dat mensen roepen, we moeten terug naar hoe de EEG, de Europese Economische Gemeenschap, toen weer tijd in de jaren 50, waar die zich mee bezig hield, een beperkt aantal onderwerpen. Is dat dan misschien een uitweg of een weg die we zouden moeten kunnen inslaan? Nou, vanuit mijn eigen interesse zijn er een aantal argumenten daartegen aan te voeren. Als je zou zeggen dat de EU weer moet worden uitgekleed, misken je daarmee dat de samenwerking in de EU, die kan je eigenlijk niet alleen maar over economische zaken laten gaan. Omdat er altijd zaken bijkomen die je ook beter op Europees niveau kunt regelen. Als je economische ontwikkeling stimuleert door samen te werken in een economische gemeenschap, zit daar noodgedwongen aan vast dat de industrie meer luchtverontreiniging en dergelijke produceert. Oké, dan zijn er geluiden op dit moment in Nederland die zeggen, maar dat kunnen we toch prima op eigen houtje reguleren. Laat ons die milieuproblemen bijvoorbeeld in eigen land oplossen. mijn tegenstelling daarin is, dat lukt je niet. Als jij over luchtverontreiniging een beleid wil gaan voeren, zul je overleg moeten hebben met de landen, met name met de landen die om je heen liggen. Want als jij strenge normen gaat instellen omdat je je bewoners wilt beschermen, dan zul je toch ook moeten zien dat Duitsland, België, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk meedoen. Want als die meer vervuilen, dan schiet je nog steeds helemaal niks op met je eigen beleid. Dus een duidelijk voorbeeld van een reden waarom de EU gaandeweg, ja, 60 al, 70 verder, ook is gaan bezighouden met milieubescherming. Omdat je bepaalde zaken helemaal niet op nationaal niveau effectief kunt reguleren, til je die naar het niveau van de, wat we dan de Europese Unie noemen. Samen kun je dat soort dingen wel aanpakken. En ik had het over luchtverontreiniging, en dat is nog een duidelijker voorbeeld. Hele vandaag is natuurlijk klimaatbeleid. Er zijn een aantal mensen die een kop in het zand steken en zeggen dat er geen klimaatbeleid beleid nodig is. Maar ik denk dat de meeste mensen, en zeker de wetenschappers die er serieus onderzoek aan doen, ondertussen ervan overtuigd zijn dat het noodzakelijk is om op te treden. Nou, dat lukt niet als land alleen. Daar heb je minstens een EU voor nodig. En dan nog is het moeilijk om effectief iets te doen tegen klimaatverandering. Dus om dat soort redenen is de Europese Economische Gemeenschap ontwikkeld tot een Europese Unie zoals we het vandaag kennen. Wil dat dan zeggen dat, dat je geen kritiek moet hebben op wat de EU nu allemaal doet? Dat is misschien een andere uiterste. Kritiek is prima. Als je maar to the point bent, als je maar niet voortdurend, en dat zien we heel veel om ons heen, met name in verkiezingsdebatten, dat er stroomelijk wordt overdreven, waar het geweld aan wordt gedaan, of gewoon wordt gewogen over aspecten van Europa. En daarmee, dat is een van de stellingen, we hebben een aantal stellingen moeten insturen, zodat die ook een debat via Twitter mogelijk maakten. En daarmee, door dat soort misverstanden die mede door politici in het leven worden geroepen, help je de discussie niet vooruit, maar eerder stagneert die discussie weer. Dan gaat het niet meer over zaken die wel van belang zijn. Er zijn veel misverstanden, die worden voortdurend geuit. Het is een moeilijk verhaal. Het corrigeren van al die misverstanden is moeilijk. Gelukkig zie je dat er steeds meer gelet wordt op politici die een uitspraak doen die niet klopt. En daar wordt vervolgens dan door kwaliteitskranten bijvoorbeeld op ingegaan wat er niet klopt was aan de regering. Alleen, wie leest die kranten? En welke kranten worden door meer mensen gelezen die er misschien niet op ingaan op dat soort fouten? Het publieke debat in ieder geval zal een verspreking of een leugentje over Europa niet heel snel oppikken. Het is helemaal niet populair ook om in te gaan op wat er niet waar is aan kritiek op Europa op dit moment. Dat is een moeilijke voor de kranten. Alleen als een politicus iets wat duidelijk fout is en wat een heleboel mensen terecht kwaad maakt, zegt, wordt daar in het publieke debat vervolgens op ingegaan. Ik denk natuurlijk aan een opmerking over de kleinere kans op zwangerschap na een verkrachting. Dat is een punt. Wetenschappelijk bewijs genoeg, dat klopt niet. Dus daar gaat de publieke debatten vervolgens over. Maar als, en ik noem maar één voorbeeld dan van het partijgenoot van de heer Van Balen, maar toevallig gekozen. Als een minister Kamp bij Knevelen van de Brink opmerkt dat de EU-bureaucraten van plan zijn om het aan kappers te verbieden om hoge hakken te dragen, dan denk ik, nee, klopt niet. Ja, ik moest het eerst nog even toe opzoeken, maar zo'n voorstel ligt er niet. Er is alleen door kappersverenigingen ook voorgesteld om iets dergelijks te gaan reguleren. Niet eens om die hoge hakken te verbieden, maar om andere maatregelen, anti-slipzone, weet ik het wat, voor te stellen. Maar door dat soort uitspraken, hij heeft genuanceerd in de S4 heeft hij het verhaal verteld. Dat klopte helemaal, maar op tv ging hij, misschien ook in het vuur van het debat, ja, ging hij mee met een EU-mythe, zou je kunnen noemen. Ik heb slechts een paar slides. Dit was wat Engelse pers ervan maakte, nou zo erg was het in Nederland al niet, maar de Engelse pers noemde meteen al Hair Hitlers, EU rules to ban hairdressers from wearing rings and heels. Nou, dat is wat een heel groot publiek leest, dat onthouden ze, en de nuance dat in dit geval dan wat de kappersverenigingen zelf voorgesteld hebben aan de commissie om iets te gaan ontwikkelen op het gebied van de Europese regelgeving om de gezondheid van kappers te beschermen, beter te beschermen. Ja, die nuance gaat dan op zo'n moment weer verloren. Even verdergaand op die eurocraten die dan zogenaamd dit soort wetten zouden voorstellen. Een kreet die je op dit moment in het debat wel eens ziet. De Brusselse eurocraten schrijven ons van alles voor. Nou, in principe, en dat weet ik van Walen natuurlijk als geen ander, zijn het niet eurocraten die wetten aannemen. Die wetten die worden aangenomen door gekozen leden van het Europese parlement, zoals de heer van Walen, en samen met onze ministers, die in Brussel, in de raad, samenkomen om over specifieke onderwerpen te praten. Dus als er een financiën gaat, dus een jager die met zijn ambtscollega's uit de andere landen, samen voor of tegen een Europese wet stemt. En dan moet het Europese parlement daar ook nog mee instemmen. Dus dat zijn allebei gekozen personen die samen die wetten aannemen, die Europese wetten. Ja, die wetten worden voorgesteld door de eurocraten, door de ambtenaren van de Europese Commissie, die moeten voorstellen voor wetgeving. En die zouden met hun voorstel over verbetering aan de omstandigheden van kappers kunnen gaan komen, daar wordt schijnbaar ook aangewerkt. Maar daarna is het aan de Europese wetgever om een dergelijke wet aan te nemen. En daar zijn wij zelf bij. Europa, dat zijn wij dus ook zelf, als het om het aannemen van wetten gaat. Dus een grove misvatting die op dit moment in de Nederlandse politiek de ronde doet en weinig weersproken wordt. Zo'n andere mythe die ik refereerde er al aan. Wat is nou eigenlijk de invloed van Europa? Is Europa een soort superstaat? Is het dat al of gaat het dat worden? Nou, er zijn mensen die beweren dat het al zo is. En dat 80% van de Nederlandse wetten wordt voorgeschreven door Brussel. Andere universiteiten en wij van het Assen-instituut hebben er onderzoek naar gedaan. Bij lange na niet, absoluut niet het geval dat wij een dergelijke invloed al hebben. Wij hebben gekeken naar specifieke beleidsterreinen, want het verschilt nogal per onderwerp. We hebben gekeken naar enerzijds onderwijs, nou dat is maar een heel klein Europese invloed, daar is maar een klein Europese invloed, namelijk 6% van de Nederlandse wetten beïnvloed door Brussel. En een ander terrein, milieu, ik had het er al over, dat kent een stevige beïnvloeding, daar gaat het om 66%, 2/3 van de Nederlandse wetten die op de een of andere wijze beïnvloed worden door Brussel. Gemiddeld hebben anderen, wij hebben alleen maar naar die twee onderwerpen gekeken en gezegd van nou zo zou je het kunnen meten. Anderen hebben gezegd dat het eerder in de richting van, als je het gemiddelde neemt, van 20% zou gaan. Maar goed, die 80% die duikt gewoon nog steeds af en toe op, terwijl dit onderzoek en die wat serieuzere onderzoekingen die dat dan weer spreken, al lang en breed bekend zijn. En toch duiken dat soort verhalen weer op. Ik hoorde ook online weer op tv het fabeltje dat EU voorschrijft hoe krom de bananen moeten zijn, et cetera. Om misvattingen die het beeld versterken dat Brussel zich inderdaad met alles en nog wat bezighoudt wat ze eigenlijk niet zouden moeten doen. Natuurlijk, als je een bureaucratie in het leven roept, is er een neiging om meer en meer zaken te gaan regelen. Daar hebben we ons in het verleden al uitvoerig druk over gemaakt. En de baas van Groot-Brittannië, een eurosceptisch land, heeft dat stevig op de agenda gezet en heeft decennia geleden al ervoor gezorgd dat in Europa zelf een subsidiariteitstoets moet worden uitgevoerd. Dat wil zeggen, gekeken moet worden, moeten we dit nou wel op Europees niveau regelen? Heeft dat een meerwaarde? Of moeten we het aan de nationale lidstaten overlaten? Een debat wat oud is en toch nu soms weer als een soort nieuw debat opkomt. Ik heb er mijn twijfels over of dat zo zinnig is. Zeker als je ook nog beseft dat op dit moment er beter op gelet wordt vanuit de lidstaten of een subsidiariteitstoets wel juist is uitgevoerd door middel van de mogelijkheid die nationale parlementen tegenwoordig hebben om tegen een commissievoorstel waarvan ze vinden dat het beter nationaal geregeld kan worden een gele of een oranje kaart te trekken. Wat erbij komt dat de commissie nog moet kijken of het nog een keer moet kijken of ze wel degelijk een Europees stuk regelgeving moeten gaan optuigen of niet. Dus er zijn een aantal verbeteringen gaande die dat probleem van te veel naar je toetrekken in Europa tegengaan. En daarbij komt, Europa mag zich alleen bezighouden met zaken waarover alle lidstaten, dus ook Nederland, hebben vastgelegd dat ze zich met het onderwerp in kwestie mogen bezighouden. Als ze dan ergens mee bezig gaan, ik blijf even bij de kappers, kun je een debat voeren over de vraag hoe ver moet je dan met Europese ingrijpen gaan. Maar als je hoort wat de reacties van de Engelse politici zijn en minister van Kamp in Nederland, dan zal duidelijk zijn dat er heel moeilijk een meerderheid voor een ingrijpende regulering op Europees niveau zal komen om iets dergelijks te gaan voorstellen. Dus een storm in het glas water zou ik het willen doen. Ik had het over 80% al dat dat overdreven was. Ik zei dat ik het ook even over de Hedwig gevonden wil hebben. Nou, er is een uitgebreid debat over geweest. Minister Bleker zei onlangs dat Brussel zich niet te vermoeien met de Hedwiggepolder. Daar heeft hij in die zin gelijk in dat de Hedwiggepolder een compensatiemaatregel behelst. Compensatie waarvoor? We hebben afgesproken, wij hier, Nederland, met de andere lidstaten, dat we in Europa een aantal stukken natuur willen behouden van een bepaalde omvang. In Nederland is dat een paar duizend hectare, in andere landen is dat ook van een bepaalde omvang. Goed, als die gebieden zijn aangewezen, moet je ze beschermen. Als je toch die gebieden aantast, zegt die Europese regel waar we zelf mee instemmen, dan moet je compenseren door ergens anders bijvoorbeeld een stuk natuur te scheppen, zodat je per saldo evenveel natuur overhoudt. Logisch verhaal. Dus in die zin, als Nederland dan iets in de Westerschelde doet, waardoor er wat natuur verloren gaat, moet er gecompenseerd worden. Moet dat de Hedwiggepolder zijn? Het is mij, ik was een keer uitgenodigd om in de Tweede Kamer daarover te praten. En een Nederlandse politicus vroeg mij, de Tweede Kamerlid vroeg mij, staat er in de Europese wet dat de Hedwiggepolder onder water moet lopen? Nou, nee, dat staat er niet. Dat staat er verder van. Er staat alleen, je moet compenseren. Dus als Nederland een alternatief heeft, iets anders wil doen om die natuur weer per saldo op hetzelfde uit te laten komen, dan kunnen ze dat doen. Heeft de commissie Alders heeft dat onderzocht en die heeft gezegd, er zijn geen redelijke alternatieven, het beste is om voor die Hedwiggepolder te gaan. Maar goed, je kunt een ander alternatief ontwikkelen, als toch blijkt dat het politiek niet haalbaar is om die polder onder water te laten komen, maar dat moet je dan wel doen. En daar komt dan de nuance, daar mag Brussel zich wel mee bemoeien, want de regel is, je moet compenseren. En als jij jarenlang aarzelt en twijfelt en niks doet, dan overtreed je wel degelijk een Europese wet. En dan mag de Europese verantwoordelijke commissaris mag zeggen, Nederland, jou niet aan die wetten, maar die je zelf hebt onderschreven. En gelieve dan toch een compensatiemaatregel te doen. Ze dringen aan op de Hedwiggepolder, omdat dat schijnbaar een alternatief is wat voorgesteld is. Maar nogmaals, Nederland kan ook iets anders aanwijzen, maar dat moet ze dan ook doen. En als ze dan zolang ze dat niet doen, heeft Europa een punt dat dat Nederland zich niet aan de Europese wetgeving houdt. Dus de stelling is gedeeltelijk waar, als we in die termen willen gooien. Maar er moet wel iets gedaan worden en niks doen is geen optie. Waarom? Goed, tot het einde van mijn korte betoog, waarin ik probeerde te verwoorden dat de manier waarop het debat in Nederland gevoerd wordt momenteel van de zijde van politici waar ik op richt, waarbij ik ook van verschillende politici iets meegenomen te hebben. Ik had nog meer voorbeelden, maar ik ga ze niet allemaal noemen om te voorkomen dat ik een soort, als het op tv zou zijn, dat ik dan alle producten moet noemen als ik één product noem. Het is niet bedoeld om een aanval op een specifieke politieke partij, de huidige regering te plegen. Het gaat erom dat het beeld van Europa beïnvloed wordt door wat politici van welke politieke richting dan ook wel proberen. Momenteel is dat heel vaak nog, mist dat heel veel nuances en soms is het gewoon in strijd met de waarheid. En dat leidt ertoe dat het de vraag door Sherpa opgeroepen, waar willen we nou eigenlijk wel heen met Europa, dat die veel te weinig aandacht krijgt. Het is bijzonder jammer te zien dat wij van in die zin van koploper, in de zin van we zijn gestart met die Europese economische gemeenschap in de jaren 50, nu eigenlijk weinig bijdragen of willen bijdragen aan het debat over waar we in de toekomst heen. We willen lid blijven, schijnbaar de meerderheid dus ook van het Nederlands volk dat we lid blijven. Maar wat willen we er dan mee? Hoe moet het er dan uitzien? Natuurlijk moeten we op dit moment ons concentreren op de uitdagingen die de economische crisis met zich meebrengen. Natuurlijk moet je debatteren over wat er in een ESM-verdrag staat over de manier waarop de crisis wordt bestreden. In Duitsland, op dezelfde dag dat wij vier verkiezingen zullen hebben, zal het constitutionele hof zich erover uitspreken of Duitsland, het ja van Duitsland tegen dat ESM-verdrag, of dat niet in strijd is met de Duitse grondwet. Verwacht wordt dat het Hof weer niet zal zeggen dat er een strijd een probleem is, of althans niet volmondig nee zal zeggen. Met andere woorden, dat Duitsland toch verder kan gaan, dat het ESM-verdrag toch verkracht zal worden. Maar die crisis is één ding, we mogen hopen dat we er ooit uitkomen. En in de tussentijd is van belang dat wij in Nederland ook weer een debat op de rails krijgen over waar willen we wel heen als we die crisis overwinnen. En waar willen we heen met een Europa waar wij lid van zijn, lid van blijven. En waar wij in hoeveel op dit moment moeilijkheden door ondervinden. Maar over de lange periode gezien duidelijk voordelen, enorm veel voordelen aan kunnen ontlenen. Dank u.
Heel hartelijk dank voor je verhaal. Twee korte opmerkingen waar ik aan Stefan voor geef. In de eerste plaats uit krantenmarketingbeleid is het dus buitengewoon aantrekkelijk om Hitler's hairdressers op je voorpagina te hebben. Ik zie het trouwens niet zo gauw doen, maar toch wel kranten en in hele grote voorbeeldheden. Je noemde net een interessant punt, dat namelijk op dezelfde dag als wij hier nationale verkiezingen hebben, is er dus die vraag van het boerenvastgoedverbond, de hoogste Duitse wetgever. En daar doet zich iets interessants voor, omdat bij de ratificatie van het verdrag van Lissabon een hele belangrijke censuur heeft opgetreden, omdat het boerenvastgoedverbond een aantal stellingen betrokken heeft, namelijk dat er geen verdere soevereiniteit naar een supranationaal bureau op deze Europese Unie mag worden overgedragen in een competentiecataloog, zoals de Duitsers dat mooi noemen, en die heel nauwkeurig is omschreven, dus sociaal beleid, zelfs cultureel beleid, etc. Dan, nadat mevrouw Merkel met haar vet, voor zover ze die heeft, in de hand bij de Bondsdag langs gegaan. Dat heeft ook de inspiratie gevormd vanuit ons perspectief als Huis van Europa om nationale parlementen actiever te motiveren om hun eigen rol te bekijken in dat proces van wet en regelgeving. Dus ik geef alvast een klein slot voor de boel, maar dat in wat wij een discussie die wij in de Tweede Kamer hebben, daar komen regelmatig discussies aan de orde. Wat vinden wij als Europese Unie van de nieuwe rol die de Tweede Kamer na die uitspraak van Boerenvastgoedbrief heeft genomen. Het is heel interessant omdat de Tweede Kamer vindt dat ze dus veel scherper moet gaan acteren, niet alleen met een gele kaartprocedure, een oranje kaartprocedure, maar ook met een eigen procedure, de Tweede Kamer zelf ervoor ontwikkeld heeft, het handelingsvoorbehoud. Nou, de vraag is, de burgers daar nou helemaal warm voor, dat is weer een heel andere vraag, maar je hoort een paar hele belangrijke dingen aan het licht dat we daar dadelijk over kunnen praten.